Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 131, de versen 1, 2 en 4. Mijn hart verheft zich niet, o Heere, mijn ogen zijn niet hoog. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. 131, 1, 2 en 4. De schriftlezing vanavond is Johannes 14, de versen 1 tot en met 17. Wij lezen uit Gods woord nu Johannes hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 17. En daar lezen wij Gods woord. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem, en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt ge mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zou meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Tot zover de schriftlezing uit Johannes 14. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. 77, vers 8. Na de belijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we willen nu verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En aan de orde is nu zondag 36. Ik vraag uw aandacht voor zondag 36 van de Catechismus. En daar belijden wij met de kerk. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent, die zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover zondag 36. Willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Zo geeft u ons, Heere, opnieuw het voorrecht om samen te komen in uw huis. Wij danken u van harte dat we hier in vrede bijeen mogen komen, in alle rust, om te luisteren naar uw heilig woord. Want dat woord is zo rijk en diep. Het beschrijft ons de zaken die onder ons volkomen zekerheid hebben, die ons overgeleverd zijn door getrouwe getuigen, die oor- en ooggetuigen zijn geweest van al de gebeurtenissen die daarin beschreven staan. En ook, Heere, willen wij u danken voor het krachtige werk van uw Heilige Geest, die ook mede getuigt in onze harten wanneer wij uw woord lezen. En uw Heilige Geest laat ons zien dat uw woord de waarheid is, dat uw woord met kracht tot ons komt, dat wanneer u het getuigt dat u de weg bent en de waarheid en het leven, en dat niemand tot de Vader komt dan door de Zoon, dan komen deze woorden met kracht op ons af. En daarin beluisteren wij ook uw majesteit. En dan mag het ook ervaren worden dat uw geest getuigt met de woorden die wij lezen, zodat wij weten dat deze zaken volkomen waar zijn. En dat er maar één naam is onder de hemel aan de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En dan beschrijft uw woord ons wat de praktijk van het leven zo duidelijk laat zien. Dat de mens verzonken is in het kwaad. En dat hij ook steeds meer wegen bedenkt om het kwaad te kunnen bedrijven. Om het kwaad te kunnen bezien. En zo daar ook mede deelachtig aan te zijn. Heere, zo belijden wij u dat te midden van deze wereld, waar er zoveel opstand is tegen u, waar mensen eigenlijk steeds onvoldaan zijn met het leven en steeds hunkeren naar iets anders, dat te midden van al dit gevoel, dat u spreekt met uw woord en dat uw geest ware wijsheid leert. En dat wanneer een zondaar voor uw heilig aangezicht gebracht wordt in de verootmoediging, dat hij dan in u een heerlijk heil, een toevlucht vindt, een levensvervulling en een diepte en een schoonheid ziet en een liefde ervaart die nergens anders op deze wereld te verkrijgen is. Dat u werkelijk een rust geeft en een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat uw gemeenschap, dat vertroost het hart, dat vult het hart met uitzicht, met moed. En dan verlangt de mens naar niets anders dan naar u. Dan verliest de wereld en al de aantrekkelijkheid daarvan alle glans. Want dan vult u het hart. En dan is het goed, dan is het rijk, dan is er vrede. Dan kan een mens verder. Dan heeft een mens moed en hoop en ware blijdschap. Dan is de ware schat gevonden. En zo, Heere, willen wij u danken dat wij deze schat hier mogen ontvouwen. Maar het wacht wel op het toepassende werk van uw geest. Want in onszelf kunnen wij ons die vrede niet geven. O, wij bidden u dan of u de uitstorting van uw heilige geest op ons wilt geven. Dat wij de dood mogen zien in deze wereld. Dat wij de nutteloosheid en de zinloosheid mogen beseffen van een leven zonder u. Maar dat wij de volheid mogen zien die er ligt in een leven met u. Dat wij die vrede iets daarvan mogen smaken. En dat we getrokken mogen worden met koorden van goedertierenheid. En dat we zo mogen zien dat u goed bent. Dat uw gunst het rijkste is wat in het leven te ontvangen is. Heere, wij vragen u dan om de werking van uw heilige geest. Of u wilt meewerken onder de bediening van het woord. Dat u mee wilt getuigen, dat u ook mee wilt gaan als we de kerkdienst verlaten en dat u tot onze harten wilt spreken. Heere, wilt u jongeren staande houden die nu eigenlijk nog bezig zijn om meegetrokken te worden met deze wereld. En als dat zo doorgaat en verder gaat, dan zullen ze nooit vrede kunnen vinden. Wilt u hen ontdekken en wilt u hen wijzen op uzelf en op uw woord? Heere God, wilt zo wonderen doen, want u bent toch de God die de oren wonderen doet op wonderen horen. U hebt uw naam toch heerlijk en heilig gemaakt voor al het heidendom. U bent toch dagelijks bezig om mensen over te zetten vanuit de dood in het leven. En wat is dat toch een heerlijk werk. Uw naam zij daarvoor geprezen. Heere, wil het doen, ook in ons midden. Wil krachtig werken. Ach, wil de hemelen scheuren. Wil ons verblijden met uw bemoeienissen. Ons verheugen met uw aanwezigheid. En laat uw aangezicht over ons mogen lichten, dat wij de ware verootmoediging leren. En die ware verootmoediging leren houdt in geen grond in onszelf te vinden, geen troost of steun in onszelf meer hebben, maar wel alle troost en houvast in u alleen vinden. Dat we op u geworpen worden, o wil het geven, Heere. Dat we zo naar u hongeren en dorsten, dat we naar u verlangen. Heere God, wil zo werken onder de ouderen, onder de kinderen. Gedenk hen allen, zegen hen die het moeilijk hebben. Zegen hen die met moeite te kampen hebben en het zijn er zo velen, Heere. De een heeft dit en de ander heeft eenzaamheid en de andere heeft strijd en de ander heeft pijn en zo heeft elk huis een kruis. Och Heere, laten we met al onze moeite bij u terecht mogen komen. Dat we eerlijk voor u gemaakt worden. En wilt u verlichting geven, kracht geven, ook om een moeilijke weg te gaan. Zegent u hen die met allerlei moeite behept zijn. Heere, wil in ons midden zo vertroosting geven. Als er een lege plaats gevallen is, waar we nog zo vaak aan terugdenken. Wees u dan bij de weduwen, bij weduwnaren. Wees u bij hen die in de verzorgingshuizen verzorgd worden. Die ook vaak alleen zijn. Heere, wilt u hen opzoeken met uw genade. Gedenk hen die meeluisteren door de kerktelefoon, die ook eigenlijk aan huis gebonden zijn. Wil hen bezoeken met uw heil. Heere, wij vragen u of u zo de gemeente wilt gedenken, zegenen. We bidden u voor de kinderen, zegenen als ze weer naar school mogen gaan. En ook dat vandaag de zondagsscholen weer konden beginnen. O, zegent u al de juffrouws en de meesters van de zondagsschool. En geeft er onze kinderen daar op een jonge leeftijd al gewezen worden op de rijke schatten van uw woord. En geef zo dat dit onderwijs van hen die meewerken aan de zondagsschool, dat dit onderwijs niet ijdel zal zijn in u de Heere, maar dat het rijke vruchten mag afwerpen. Heere, we bidden uw ontferming over ons kerkelijk leven. En dan denken we in het bijzonder aan de vergaderingen van de generale synode. Heere, wat hebben wij als kerken de leiding van uw geest nodig om ons te verootmoedigen, om ons te laten buigen voor uw woord alleen. Heere, wilt u aanwezig zijn met uw woord en geest tijdens de vergaderingen van de generale synode? En wilt u ons de weg wijzen vanuit uw woord en geven dat onze kerken verblijd mogen zijn door uw leiding? Laat er verootmoediging mogen zijn en een buigen voor uw woord en voor uw waarheid. Heere, zegen het werk van de zending, het werk aan de Theologische Universiteit en het werk wat op zoveel manieren verricht wordt in ons kerkverband. Zegent u al de afgevaardigden naar de generale synode en geef dat er een geest van ootmoed mag zijn en dat u en uw eer centraal mogen staan. Heere, breid uw kerk uit over deze wereld. Zegent u de kerken in Canada. Wil ook daar uw koninkrijk doen komen. We bidden u voor al uw kinderen over heel deze wereld. Er zijn zoveel die aan druk blootstaan, aan vervolging, die opgejaagd worden, hun huizen moeten verlaten. U weet precies wat er gebeurt. Hen die gevangen genomen worden, geliefden die achterblijven. Och Heere, wil kracht geven en troost schenken. En wilt u wonderen geven, verlichting geven en zo uw naam groot doen zijn. Breid uw kerk uit. Laat het onstuitbaar mogen doorgaan door deze wereld heen tot bekering van velen. O, breid zo uw koninkrijk uit dat de naam van de Heer Jezus uitgebreid mag worden over deze wereld. Gedenk onze overheid, onze regering. Ach, geef dat ze toch ons zullen regeren naar de eis van uw woord. En wil een halt toeroepen aan de verdergaande ontkerkelijking in ons land. Heere, schenk dan nog opwekkingen in ons land en onder ons volk. Hoor ons bidden, neem weg onze zonden, geef kracht om te preken en help ons om te luisteren. Verheerlijk uw naam om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we dan nu zingen uit de lofzang van Maria, de versen 3, 4 en 5. De lofzang van Maria 3, 4 en 5. En u hebt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, het derde gebod. Wat is dat? Jongens en meisjes, hoe gaat dat ook alweer, het derde gebod? Ge zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Misschien is er vandaag iemand in de kerk die zegt dat hij of zij nooit Gods naam ijdel gebruikt. En ik hoop dat velen onder ons, zo niet allen, dat zullen zeggen. Dat inderdaad wij Gods naam niet ijdel gebruiken. Dat er geen vloek over onze lippen komt. En dat wij nooit de naam van God of de naam van Jezus gebruiken om een emotie te laten gaan. Want dat is een verschrikkelijke zonde. En we horen het om ons heen. Maar het is vreselijk om daaraan mee te doen. En jongens en meisjes, jongeren, jullie zullen ook misschien waar je op school gaat heel wat horen. Heel wat vreselijke uitdrukkingen. Dat mensen Gods naam aanroepen als een vloek. Doe er nooit aan mee. Want God zal niet onschuldig houden die zijn naam misbruikt. En daarom hoop ik dat wij allen daar vrij van zullen zijn. En zo mogen ons leven daarop onderzoeken. En zo kunnen wij, wanneer het zo met ons gesteld is, zeggen we ja, wij gebruiken de naam van de Heere niet ijdel. En dan kunnen we denken, in hoeverre is dit gebod van toepassing op mij? Maar dan moeten we toch voorzichtig zijn. Want ook al is het hopelijk zo in ons leven, dat wij Gods naam niet ijdel gebruiken zoals het in de wereld gebeurt. Maar dat betekent niet dat we vrij zijn van dit derde gebod. Want Gods geboden zijn zeer breed. En er staat toch ook in Romeinen 3 vers 10. Er is niemand die rechtvaardig is. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God zoekt. We kunnen ook denken aan wat de Heidelberger Catechismus beleidt in zondag 23, dat ik heb zwaarlijk gezondigd tegen al Gods geboden en ik heb geen daarvan gehouden. En daar hoort dus ook het derde gebod bij, want gemeente, die heb ik niet gehouden en u ook niet. Wij staan ook schuldig aan dat derde gebod. En daarom is er ook alle reden ons te verootmoedigen en om verzoening te zoeken door de Heere Jezus. En ook te vragen van Hem om zijn Heilige Geest, opdat wij mogen leren om te wandelen meer en meer in overeenstemming met dit derde gebod. Dat de Heer ons leidt in een nieuwe gehoorzaamheid. Wel nu, we willen nadenken dan over dit derde gebod. En het gaat daarin om de naam des Heren. Ge zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. En dan moeten we ons eerst afvragen, wat betekent nou de naam van God? Nou, de Heere openbaart zichzelf in zijn naam. En hij openbaart zich aan ons. Hij vertelt aan ons wie hij is door zichzelf een naam en meerdere namen te geven. En dat is op zichzelf al een groot voorrecht, want wij zijn van God afgevallen. Wij hebben geen rechten. Wij komen uit het verbroken paradijs. daar hebben u en ik God de rug toegekeerd. En we willen onze eigen weg gaan. En dan is het een groot voorrecht dat de Heere toch weer tot ons komt. En wij hebben door onze zonde hebben wij de kennis van God verloren. En nu komt de Heere tot ons en openbaart zich aan ons door middel van zijn naam. En wanneer hij zich openbaart en vertelt aan ons wie hij is, dan is dat ook een impliciete uitnodiging om tot hem te komen. Dat de Heere zijn vrede, zijn gemeenschap, zijn liefde ons aanbiedt. God openbaart zich aan de mens. God keert zich naar ons toe. Wij keren ons niet naar hem toe. Er is van nature niemand die God zoekt. God zoekt de mens. Die grote God zoekt de mens. En het zal die grote God zijn zoon kosten. En wij kunnen, die mensen die dan bekeerd worden, kunnen niets aan Gods heerlijkheid toevoegen. En toch komt de Heere ons achterna. En openbaart hij zich ons in zijn naam. Het is neerbuigende goedheid. En zijn naam is zo belangrijk, want daar die naam geeft de Heere zichzelf. En daarin vertelt hij wie hij is. En wij kunnen de Heere ook alleen maar kennen in zoverre hij zich aan ons openbaart. Want God is oneindig. Wij kunnen de Heere nooit begrijpen. En we kunnen de Heere nooit doorgronden. Wij kennen hem ook nog zo weinig. Er zijn oneindige diepten in wie God is. In zijn liefde, in zijn kracht, in zijn heiligheid. Alleen de Heilige Geest weet volmaakt wie God is. En in onmetelijke goedheid gaat God zich aan ons openbaren. Hij heeft zich niet voor ons verborgen gehouden, maar hij openbaart zichzelf. En dat is dan vooral door middel van zijn naam. In zijn naam vertelt God wie hij is. Denk bijvoorbeeld aan Exodus 6 vers 3, wanneer de Heere zich aan Mozes openbaart en zegt, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. El Shaddai, God de Almachtige. Doch met mijn naam Heere, dus de God die is, die hij is, de God die zal zijn, die hij is. Met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. En zo heeft de Heere God zich aan Mozes geopenbaard als de Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke, de trouwe God. Onder alle omstandigheden in het leven blijft God dezelfde. En dat is onnoemelijke troost. Daarin openbaart de Heere wie hij is. Maar er zijn meer namen die de Heere zichzelf gegeven heeft. Denk maar aan de namen Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat het één God is en drie goddelijke personen. Maar ook dat God zichzelf de God noemt van Abraham, Isaac en Jacob. En dan denkt u maar aan al de geschiedenissen die zij hebben meegemaakt. En die God is nog steeds dezelfde. En dat God de Vader is, de Vader van de Heere Jezus Christus. En dat de Heere Jezus de Zoon, dat hij de genoemd wordt, de Koning der Koningen. Aan wie alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. En dat de Heilige Geest, dat hij de Geest is die het leven schenkt. En het leven onderhoudt, dat hij geestelijk leven schenkt, dat hij de trooster genoemd wordt en degene die meebidt en heiligt en leidt in alle waarheid. Zo openbaart zich God in zijn namen en God openbaart zich ook in zijn eigenschappen. We zien bijvoorbeeld dat de Heere zich openbaarde aan Mozes in Exodus 34, vers 5. Dat de Heere de naam des Heeren uitriep en zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen en aan de kindskinderen. En zo openbaart de Heere zich in zijn eigenschappen, dat hij torent over het kwaad, dat wanneer de ouders in bepaalde zonden leven, dat dat ook een effect heeft op de kinderen. Ze zien een verkeerd voorbeeld en gaan vaak verder dan hun vaderen. En dat God een heilige God is en een barmhartige God, dat hij almachtig is. En zo in al zijn eigenschappen, we kunnen nog meer noemen, maar zo zien wij wie God is. En dan beschrijft hij zichzelf. En in al die namen, in al die eigenschappen, is God aanbiddelijk en te eren boven alles. Zo openbaart de Heere zich aan ons door zijn eigenschappen. Maar tenslotte openbaart God zich aan ons in zijn Zoon, de Heere Jezus. Want Johannes 1, vers 18 zegt: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En Jezus zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zegt de Heere: die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En zo kijken wij in het aangezicht van God de Vader, wanneer wij de Heere Jezus voor ons zien, uitgebeeld in de evangeliën en in heel zijn woord. Daar zien wij de langmoedigheid, de liefde van God. En God openbaart zich zo tot ons, op verschillende wijzen. En het komt alles tot ons vanuit zijn woord. Niet buiten het woord, maar in het woord. En dat woord is daarom de heerlijke schat die de kerk heeft. Dat God ons zijn woord gegeven heeft. En dat woord is vol onderwijs, vol openbaring van de heiligheid van God en van de naam van de Heer en van wie hij is. En wij hebben zijn woord ontvangen. Zonder zijn woord weten wij niet wie God is. Nu heeft God ons zijn woord gegeven. We hebben allemaal zijn woord thuis bij ons. En daarin spreekt God tot u en tot mij. Vandaag hebben we in onze huizen opnieuw het woord gelezen. Daarin spreekt God tot ons. En nu wil de Heere ook een antwoord hebben. De heilige God sprak tot u en tot mij na het middageten vanmiddag en riep ons en sprak tot ons. Het was alsof de Heere God bij ons was tot ons spreekt. En daarom, jongens en meisjes, zijn we ook stil thuis als uit het woord van de Heere gelezen wordt. Want dan spreekt God. En daarom wil de Heere dat je luistert. Maar wil de Heere ook dat er een antwoord komt. De Heere wil dat wij hem zullen kennen. Hem zullen leren kennen. En dat wij hem zullen dienen. Hem zullen volgen. En daarom behoren wij de schrift te onderzoeken. Daarom moeten wij ook wanneer we het woord opnemen verwonderd zijn. Dat de Heilige God zo dicht tot ons komt. Dat hij zich aan ons openbaart. En we hebben de roeping om na te denken over dat woord. Te proberen daarover te mediteren. En dat is best moeilijk. Het woord te lezen en dan nog eens weer te overnieuw datzelfde gedeelte te lezen. En ons zo te verwonderen over wie God is. En zo zijn woord te bevragen. En vragen te stellen, wat betekent dit en waarom zegt de apostel dat? En dan kan de Heilige Geest getuigd mee in onze harten dat dit de waarheid is. En dan kan de Heilige Geest ook antwoorden geven. Door over na te denken. En we hebben het vaker gezegd. De kanttekeningen op de Statenvertaling. Gebruik het zelf ook. Soms kom je iets tegen en denk je, wat betekent dit precies? En er kan er zoveel licht op Gods woord komen door die prachtige kanttekeningen van de Statenvertaling. En zo mogen we ons verwonderen over wie God is. De naam des Heren moet het onderwerp zijn van ons voortdurend onderzoek. Want hij is de almachtige God die de zon geschapen heeft. Die het eten op het veld doet groeien. Die ons leven onderhoudt. En we zijn allemaal een wondere schepping van God. Hoe God ons gemaakt heeft. God laat de winden waaien. Hij heeft de wateren samengebundeld. Hij heeft de einden van de aarde gesteld. Hoe is zijn naam? Vraagt Spreuken 30 vers 4. U ziet zijn naam in hoe hij zich openbaart. En dan is als het goed is ook in het geestelijke leven een groei daarin. Er is een begin. Er kan een tijd komen in je leven dat je voor het eerst voor jezelf nadrukkelijk gaat lezen uit het woord van de Heere. Dat de Heere je hart opwekt. Dat je ziet hoe alles om je heen failliet is en leeg is. En dat je zelf voor Gods aangezicht het woord gaat lezen. Misschien wel voor het eerst en dat je verbaasd staat wat er allemaal in te vinden is. Dat komt door de Heilige Geest die je opwekt. Dat is het begin en ik hoop dat we dit begin ook kennen of zullen leren kennen. Maar dan is er ook een groei daarin. Een groei, want u raakt er nooit in uitgestudeerd, in het woord van God. Aanvankelijk kan een mens meer gericht zijn op Gods gerechtigheid en op Gods genade en liefde. Maar wanneer er een toename is in het geestelijke leven, dan krijgt u ook meer en meer oog voor zijn heiligheid. En dan ziet u dat u de Heere niet kunt dienen zoals u het eerst wel dacht te kunnen doen, maar dat God een heilige God is. En dan krijgt u ook meer oog voor de vrede en de liefde die er is. En u verwondert u over zijn soevereiniteit dat God op u neergezien heeft. En zo is er ook een toename, een opgroeien in de kennis van de Heer. En zo wordt God ook meer verheerlijkt. Zo wordt zijn naam ons meer bekendgemaakt. Zo wordt de Heer hoog en heilig en heerlijk. En dan wordt er hoe langer hoe meer een dorst en een honger naar de Heer opgewekt. En dan ziet u dat de Heer heerlijk is in al zijn weg en werk. Zo werkt de Geest. Hij laat dit u zien. En dan spreekt u ook over de Heer. U wilt er ook over getuigen. Dan wilt u spreken over hoe groot en heilig en heerlijk de Heer is. En dan is het ook zo rijk om met andere kinderen Gods daarover te spreken. En dan hebt u het zo nodig om persoonlijk stille tijd te hebben, waarin u hem zoekt te verheerlijken, waarin u het woord systematisch onderzoekt. En hem te aanbidden dat hij zich aan u geopenbaard heeft. En daarin spreekt u dan uit een diep ontzag voor de heiligheid van God. Is het zo in uw leven? Kent u dit of bent u er vreemd aan? Spreek ik een vreemde taal voor u? Maar het is toch de taal van de Schrift. Daar spreekt heel Gods woord toch van. De psalmen en Paulus, dat ik hem mocht kennen. Zo is toch het leven van een kind van God. Een zoeken hem te kennen en te eren en hem lief te hebben. En dit zal ook alles tot eer van God zijn. Wanneer we ook zoeken hem te kennen, de naam des Heren te kennen. En de naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Spreuken 18 vers 10. Ja, die naam des Heren. Daar pleit u dan op. U vlucht tot God. Ja, zo doet een kind van God dat. En dan leidt de Heilige Geest u binnen die sterke toren. En dan zijn er verschillende vertrekken. Verschillende kamers in die sterke toren. De verschillende eigenschappen van de Heer. Zijn barmhartigheid. En zijn langmoedigheid. Zijn oneindige kracht. Zijn leiding met uw leven. Zijn trouw die u vasthoudt. Zo ontvangt u licht. Bescherming. Zo wordt God aanbeden. En geloofd. Hoe rijk om zo de naam van God te kennen. Kent u zijn naam? Misschien zegt u dat u zijn naam niet kent. Onderzoekt u dan de Schrift? Als u de Schrift onderzoekt, als u de naam des Heren aanroept en uzelf voor hem verootmoedigt, dan zult u hem leren kennen. Dan zal God zich niet onbetuigd laten. Want hij is trouw aan zijn naam, aan zijn woord. Hij zegt, zoekt en u zult vinden. Zo wordt Gods naam geëerd. Maar het is ook mogelijk om Gods naam ijdel te gebruiken. En dan zien we ook vanuit de Schrift een lange rij van mensen ons getekend die Gods naam niet eren, maar het ijdel gebruiken. En in die lange rij mensen, daar zien we wereldse mensen die vloeken. Maar we zien ook kerkmensen in die lange rij die Gods naam ijdel gebruiken. Kerkmensen die misschien nooit letterlijk Gods naam ijdel durven gebruiken als een vloek. Maar die toch niet de tijd nemen om het woord van God te onderzoeken. Ze hebben het woord ontvangen, maar ze maken er geen gebruik van. Ze lezen het ook niet goed. Ze lezen hier en daar enkele verzen of onregelmatig in hun leven. En ze weten het zal wel anders moeten, maar ondertussen kunnen ze zo slap zijn. Kunnen ze zo gericht zijn op dingen van het maatschappelijke leven, waar ze alle aandacht aan besteden. Maar Gods woord heeft toch een achteruitgezette plaats in hun leven. Zulke mensen hebben ook vaak een erg kleine Bijbel. Dat ze bepaalde gedeelten eigenlijk niet lezen. Veel te moeilijk, zeggen ze. Nou, het Bijbelboek Genesis, ja, daar kan wel uit gelezen worden. Dat is interessant, met vele geschiedenissen, Exodus ook. Maar daarna begint het al wat moeilijker te worden met Leviticus. Nou, de koningen, daar is weer wat makkelijker te lezen. Maar de profeten, ja, dat is ook weer zo moeilijk. En dan de nieuwtestamentische brieven zijn ook vaak zo ingewikkeld. En ook al lezen we dat we dan de woorden maar bij ons laten afglijden en we gaan weer verder. U denkt er dan niet over na. Maar dat is ook een ijdel gebruik van de naam des Heren. Het is toch mijn plicht en uw plicht om toch te proberen de schriften te onderzoeken. Ook jullie jongeren. Ook jullie plicht om ernstig het woord te onderzoeken. Het is goed om een dagboek te lezen. Dat kan licht werpen op Gods woord, maar lees vooral en voor alles het woord zelf. Het is moeilijk. Romeinen is niet makkelijk te lezen. En 1 en 2 Korinthe en Galaten zijn niet zo eenvoudig. Maar neem er de moeite voor. Probeer het goed te lezen en het dan voor de Heere neer te leggen. Je zult nooit de diepte ervan kunnen peilen, maar toch maar blijven zoeken. En daarom raken we ook nooit uitgestudeerd in het woord van de Heere. Als de Heere het nou maar allemaal heel makkelijk gemaakt had, ja, dan waren we er eigenlijk zo op uitgekeken. Juist omdat er zulke diepe gedachten in staan. En zoveel gepropt wordt, dat is niet een positief woord, gepropt, maar zoveel ligt er in één tekst, in een bijzin of in één woord. Er kan zoveel licht, zo kan de Heere licht werpen op uw eigen leven uit een gedeelte, uit één vers van Gods woord. Ja, zo werkt de Heere. Maar als u er nou geen aandacht aan besteedt en geen tijd voor neemt, dan zondigt u tegen het derde gebod. Want God openbaart zich aan u in zijn woord, maar u let er niet op. U vindt de openbaring van de heilige God dan niet belangrijk genoeg. U vindt eigenlijk dat u belangrijke dingen te doen hebt. Ik en u, zo zijn wij van nature. En we vinden dat er maar niet alles te diep moet zijn. En een mens houdt wel wat van gevoel en emotie. Maar is er ook een honger en dorst om het woord te onderzoeken? Het is toch niet goed om over Gods openbaring heen te lezen. En op de openbaring van zijn naam daar niet op te letten. We laten het toch niet maar zo van ons afglijden. Dat is toch ook een ijdel gebruik van de naam van de Heere. En wanneer iemand onbekeerd is, maar er gewoon van uitgaat dat alles wel goed is tussen de Heer en zijn ziel, die mensen zijn er ook. Het is te vrezen dat de meerderheid van hen die zich kerkmensen noemen, door al de kerken heen, eigenlijk wel denkt dat alles vanzelfsprekend goed is. Dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden en dat wij daar nu vrij van zijn en dat wij ons daarin mogen verheugen. En ondertussen gaan we rustig verder met ons leven. En dat er geen honger en dorst is om de Heer te kennen. En mens neemt er maar gewoon aan dat God zijn Vader is en Christus zijn zaligmaker en dat de Heilige Geest zijn trooster is. Maar in het leven geeft hij weinig om de Heere. Dat is ook een vorm van godslastering. Zo iemand noemt God zijn God, maar kent hem niet. En wat erger is, God kent hem ook niet. Dan wordt Gods naam ook ijdel gebruikt. En dan kan het ook zijn dat iemand zondigt tegen dit derde gebod, doordat ze Gods naam heel gemakkelijk en onnadenkend over de lippen nemen. Of dat iemand de naam des Heren aanroept en er niet bij nadenkt wat hij aan het zeggen is. Het is heel goed mogelijk dat we maar slordig bidden en heilige zaken op onze lippen nemen, maar ons hart zit er niet in. Onze gedachten dwalen en we denken naar wat hebben we eigenlijk gezegd. Hele mooie woorden, maar het kwam er zomaar uit en we dachten er niet eens over na. Daarom hebben we ook de leiding van Gods geest nodig. Om de wereld uit te bannen. En ons te richten en te concentreren in het gebed. Maar zo kan het ook zijn dat we zondigen tegen dit derde gebod doordat we in de kerk zitten, maar niet goed luisteren. Dat we ook de woorden van de preek maar langs ons heen laten gaan en niet meedoen, niet luisteren wanneer er gelezen wordt uit het woord van de Heere. En we wilden maar dat de kerkdienst maar zo gauw mogelijk afgelopen zou zijn en verlangen dat de zondag weer voorbij zou zijn. Ja, dan begrijpen we er ook niets van. Dan hebben we ook geen vreugde in de Heere, in zijn woord en in zijn dag. Dan heiligen we zijn dag niet. En dan staan we ook schuldig aan dit derde gebod. Of wanneer we ons hart gesloten houden voor de Heere. En we weten best dat het niet goed zit in ons leven, maar een mens verzet zich. O, wat een zegen dat de Heer ons dan niet loslaat. Maar dat de Heere blijft kloppen op de deur van ons hart. En soms hameren en ons slaan totdat we het eindelijk opgeven. Wat een goedheid van de Heere. Dat hij toch doorgaat. Maar ondertussen als we ons harten gesloten houden. Dat we ons van hem afkeren, dan nemen we ook Gods naam ijdel. Dan gebruiken we zijn naam ijdel. En wanneer we onverschillig zijn, niet willen nadenken over zijn geboden, alleen maar denken aan ons eigen genot, dan zondigen we tegen zijn heilige naam. Of wanneer we allerlei vraagtekens zetten achter het woord van de Heer en zeggen, ja, dit klopt niet, vind ik, en ik vind dat dat niet kan. En zo gaan sommige mensen vraagtekens zetten achter het heilige woord van de Heer. Maar in Lucas 1 lezen we dat al deze zaken onder ons volkomen zekerheid hebben. Oog en oor getuigen. Door Gods geest gedreven hebben ons deze zaken overgeleverd. Gods woord is de waarheid, van begin tot het eind. Maar sommigen durven allerlei vraagtekens te zetten. En dan zondigen we ook tegen de heilige naam van God. En het kan ook zijn dat kerkmensen in openbare zonden vallen en dan gaat de wereld, gaat Gods naam lasteren. Dat zijn ook kerkmensen, zeggen ze dan. Zo misbruiken we ook de heilige naam van God. Gemeente, zo hebben we ook enkele zonden genoemd, manieren waarop het derde gebod overtreden wordt. En deze zonden zijn diep geworteld in ons volksleven, wordt zelfs door de overheid ook nog bevorderd. De trend in de overheid is dat alle godsdiensten gelijk zijn en dat we maar vooral niet in het openbaar de heilige naam van de Heere eer moeten aandoen. Helaas is dat zo. Ook in plaatselijke overheden. Dat Gods naam niet in het openbaar meer beleden wordt. En dat onze regering wil dat onderwijs gegeven wordt in dat alle godsdiensten gelijk zijn. Het is erg. Maar dan kunnen we ook daarnaast denken aan zoveel kerken waar Gods woord verborgen wordt gehouden. Dat mensen daar verteld wordt alle mogelijke zaken, maar dat het evangelie niet gepreekt wordt. En waar mensen wel het woord van God gebruiken, maar vinden dat dat maar cultuurgebonden is. En daarom niet helemaal van toepassing is op onze tijd. En dat wij maar zelf de cultuur eruit moeten halen. En wat er overblijft, dat is dan geldig voor ons. Maar zo wordt ook in kerken Gods naam ijdel gebruikt. Vreselijk, wanneer Gods woord bedekt wordt. Wanneer de naam van de Heere bedekt wordt, wanneer niet meer de naam des Heere verkondigd wordt, als de enige weg tot zaligheid, als God in zijn recht en in zijn genade, in zijn heiligheid en in zijn barmhartigheid niet gepreekt wordt, wanneer de bereidwilligheid van de Heer om zondaren zalig te maken, wanneer dat niet gepreekt wordt, wanneer het niet verkondigd wordt dat de Heere Jezus alleen onze enige toevlucht, enige redding is, hoe verdrietig is het. Wanneer de reddende genade van Christus bedekt gehouden wordt en mensen bij de Heere vandaan gehouden worden, dan wordt Gods naam gelasterd. We kunnen ook hierop voortborduren. Als u nou weet de weg tot zaligheid, en er zijn mensen bij u op het werk, of bij jou op school, en er zijn gelegenheden waarbij je merkt dat die een, dat die ander ergens mee worstelt, wat een zegen om hem te kunnen vertellen van de weg tot het leven. Maar het is heel erg wanneer we ons stilhouden, wanneer we ons ervoor schamen of wanneer het ons niet goed uitkomt, dan zondigen we ook tegen de naam des Heren. Nou, de Heere geeft ook aan dat er een straf is op het ontheiligen van de naam van de Heere. Staat er aan het woord 100. Dan staat er daar, er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam. Waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Kijk, het zondigen tegen het derde gebod wordt met de dood gestraft. Hebben we dit beseft? Zien we dit? zijn wel gekomen voor de Heere met de belijdenis: Heere, ik sta ook schuldig aan het derde gebod. En daarom behoor ik ook te sterven. Naar recht zou ik eeuwig moeten omkomen en sterven. Dat is wat recht is. Dat is het wat ik en wat u verdiend hebt. En dat laat de Heilige Geest ook zien. Dat ik tegen een heilige God gezondigd heb. En het is goed dat te beseffen. Het is goed dat voor de Heere te belijden. Om naast die verloren zoon te gaan zitten. Ik heb tegen u en tegen de hemel gezondigd. Hoef alleen maar op het derde gebod te letten. Dan staan wij allemaal schuldig. Dan behoren wij allemaal te sterven. En dat is geen overdreven zaak. Maar dat is recht. Zo spreekt God het zelf. Met de dood gestraft, met de eeuwige dood, met de hel te straffen. Zo heilig is Gods naam. Maar dan laat de Heer in zijn woord zien dat er een weg van ontkoming is. Een weg van verlossing. Een weg om het leven nog te vinden, terwijl wij de dood verdiend hebben. Dat die rechtvaardige straf, dat de mens daarvan vrijgesproken kan worden. En dat de mens in een nieuw leven kan opstaan, die in overeenstemming is met dit derde gebod. Al zal het maar gebrekkig nog zijn in dit leven, maar daar loopt het wel op uit om straks, bij het ingaan in het hemelse Jeruzalem, dan volkomen Gods naam te heiligen. En het beginsel daarvan wordt geleerd hier in dit leven. Want wanneer Gods geest u ontdekt aan het feit dat u gezondigd hebt tegen de naam van God, dan leidt de Heilige Geest u uit naar een andere naam, de naam van Hem. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, die de straf op de zonde gedragen heeft, die ook die vreselijke straf geleden heeft op de zonden tegen het derde gebod. Hij heeft de toren van God gedragen. Hij is gestorven, Hij is begraven. Hij is de hel ingegaan. Hij gaf zichzelf als een betaling voor de zonden, ook tegen dit derde gebod, zodat God een volkomen vergeving kan schenken. Dan wordt de naam van Christus u dierbaar. Dan ziet u het dat Hij de weg is. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En zo leert de Heilige Geest te bidden in de naam van Christus. En bidden in de naam van de Heer Jezus, wat betekent dat? Dat betekent pleiten op zijn volkomen werk. En zo wil God het, dat we tot Hem komen in de naam van zijn Zoon. Belijden dat Hij uw enige pleitgrond is, dat u alles verzondigd hebt. Naar recht eeuwig omkomen, maar dat u pleit op die enige borg, dat Hij een volkomen gerechtigheid verdiend heeft, dat Hij de straf gedragen, dat Hij volkomen Gods wetten gehouden heeft. En de Heer Jezus heeft ook volkomen dit derde gebod geheiligd. Hij heeft altijd Gods naam geheiligd. Nooit één zonde daartegen gedaan, zo moest het ook. Anders konden u en ik niet zalig worden. Hij moest volkomen Gods wet onderhouden. Het klopt, het is volkomen logisch. Het past volkomen in elkaar, want de Heilige God eist van ons een volkomen gehoorzaamheid. En Hij eist tegelijkertijd een volkomen betaling voor de zonde. We kunnen geen van die beide voldoen, maar dan zien we Christus die het alles volbracht heeft. En dan wordt u getrokken naar die naam, de Heere Jezus, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En die zijn geest uitgiet in het leven om de naam van God te herstellen. In het leven van zondaren. En zo wordt dat beeld van God weer hersteld in het leven van mensenkinderen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Want dat bloed van Christus en de genoegdoening van de Heere Jezus en de gehoorzaamheid van Christus aan Gods wet is genoeg voor u, voor jou, voor mij. Hij is de weg. Kent u deze zaligmaker? Pleit u op zijn volkomen werk? Is hij al uw borg, uw middelaar geworden? Verlangt u er naar hem meer te kennen en lief te hebben? Dorst u naar hem? Als u niet naar hem verlangt en niet naar hem dorst, dan kent u hem niet. Dan ligt u nog in uw zonden, dan bent u verloren. Bekeert u, wend u tot die zaligmaker. Kom met al uw gebrek aan kennis, gebrek aan zondekennis, gebrek aan zelfkennis, gebrek aan godskennis. Kom daarmee tot hem. Laat al uw lege bakken maar voor de Heere neergezet worden. Zeggen, Heer, ik heb niets dan tekort, maar ik hoor dat u een zaligmaker bent. En ik weet niet eens goed waarvoor ik aan het bidden ben. Maar wil mijn leven herstellen en vernieuwen. Verzoen de zware schuld die ik niet eens kan peilen. En zo ligt de weg open voor een ieder van ons hier in zijn Zoon. In wie God een volkomen welbehagen heeft. Hoe heerlijk te pleiten op de naam van Jezus. Hoe heerlijk zijn naam lief te hebben. Hoe heerlijk om bewogen te zijn over zijn naam. En wanneer iemand in uw omgeving vloekt, dan doet het u pijn. En dan wilt u er met hem of haar over spreken. Niet om zozeer dat het u pijn doet, maar vooral die persoon zelf. God zal hem niet onschuldig houden. En ze beseffen het niet en ze weten het niet. En daar hebben we vrijmoedigheid voor nodig, ik weet het, hebben we woorden daarvoor nodig. Maar dan mogen we vragen, ook vrijmoedigheid. Gelooft u in God? Ja, waarom vraagt u dat? Ja, ik geloof wel in God. Nou, u riep zo net de naam van God aan. Oh ja, maar weet u, God is een heilige God. Ja, de Heere wil ook helpen en woorden geven. Om tot een ander te spreken, maar niet zwijgen en niet meelachen als hij iets zegt. En meedoen, dat is slap, dat is verloochenen. En als je in een groep bent, jongens, en je hoort iemand vloeken, ja dan, om zo iemand aan te spreken in een groep is ook veel moeilijker. Ga dan maar weg, wend je er maar vanaf, je hoeft er toch niet bij te staan. En als je hem eens een keer persoonlijk ontmoet of zegt, probeer dan met hem te spreken. Maar doe er niet aan mee. Houd je afzijdig. Zijn naam is heilig. En bid maar, leer mij naar uw wil te leven. En druk uw gezegend beeld af op mijn bestaan. En dan spreken we met elkaar over de heilige naam van God in ons huwelijk. Open ons hart voor elkaar in ons huwelijk. We leven toch niet naast elkaar heen. En met de kinderen beseffen ze ook. door uw voorbeeld, dat u de naam van God eert. En ach, kind van God, wanneer u nou zoveel tekort nog ziet in het kennen van hem, weet, er komt eens een tijd, en het zal niet meer zo heel lang duren, dat u hem volkomen zult eren. Wanneer God zijn kind tot zich roept om de heerlijkheid in te gaan. Om daar zonder zonde hem eeuwig te loven, die God die bewogen was om zijn naam u bekend te maken. Hem dan eeuwig te loven over wie hij is, dan zal God eindelijk alle eer ontvangen, de eer en de verheerlijking waar hij recht op heeft. En u zult eeuwig verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Amen. Willen we zingen uit de berijming van de 10 geboden? We zingen de versen 3 en 4. Danken. O Heere God, aan het einde van deze dienst danken wij u dat wij hier bijeen mochten zijn in uw heilige tegenwoordigheid. En uw naam is ons verkondigd. En wij bidden u of u ons indrukken wilt geven van de heiligheid van uw naam. En dat wij allen voor u in de schuld mogen zijn. En dat wij allen ook bij u mogen schuilen in de naam van uw Zoon, die een volkomen betaling gegeven heeft. En dat het ook ons begeren mag zijn, dat uw heilige naam geëerd mag worden in ons bestaan. O Heere, wees ons goed en nabij. Pas uw woord toe aan onze harten. We belijden u dat wij nergens recht op hebben. dat alles wat wij ontvangen buiten de hel om genade is. En dat wij u op het ook moeten belijden, op het hoogst misdaan hebben. Dat wij de dood schuldig zijn, maar dat u in uw oneindige liefde u ons uw zoon hebt overgegeven. En wij pleiten op die onnoemelijke gave, op de grote liefde en genade en barmhartigheid die u betoont. En dat u daarom gedachten hebt van vrede over ons. Wat een wonder, alles in uw Zoon. Zo bidden wij u dat we u niet zullen voorbijleven, maar dat u, Heere Jezus, onze koning, onze priester, onze profeet zult zijn. Dat u alles voor ons zult wezen. Heere, geef dat we zo tot u vluchten. En het leven bij u zien en vinden. En dat we zo leren uw naam te eren en te heiligen. Het woord is in menselijke zwakheid verkondigd. Doe weg alle tekorten. En wilt u met uw geest de naprediker zijn. Tot lof en eer van uw heerlijke naam. Gaat u met ons deze week. Zegent u de kerkenraad als die mag vergaderen dinsdagavond. Gedenk heel de gemeente, ook wanneer het verenigingsleven weer op gang begint te komen, verbindt u uw zegen eraan en leidt ons als gemeente verder in uw waarheid. Verlevendig ons tot de eer van uw naam om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte op Psalm 72, het 11e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.